Wij zitten in de serie A Trip Up Future Lane. Die gaat een tweede deel in. Het eerste deel ging over de putten uit Genesis 26, de bronnen die Jacob groef en die Isaac groef en de knechten van Isaac. Die staan allemaal op het internet, dus die kan je allemaal zelf teruglezen en horen. Vorige week zijn we begonnen aan een tweede deel van deze serie. En toen zijn we gaan kijken naar Jacob. We hebben een klein sprongetje in de tijd genomen. We zijn naar Genesis 28 gegaan. 27 hadden we aanvankelijk overgeslagen. Maar heb ik vervolgens helemaal voorgelezen aan jullie. En wat er gebeurt is dit. Jacob verlaat dus Beersheba. En heel 27 gaat over dus. Waarom dat hij het verlaat. Hij verlaat de plaats van het verbond. En niet als geloofsheld op zoek naar zijn volgende plek waar God hem naartoe leidt. Zoals vader Isaac dat meemaakte. Hij verlaat de plaats van het verbond vanwege de gevolgen van zijn eigen zonde. En als vluchteling. Onderweg slaapt hij ergens onder de blote hemel. Met een steen als kussen. En dan verschijnt God in een droom. En het mooie is, God verlaat Jacob niet. Hij loopt wel weg van de plaats van het verbond, maar God verlaat hem niet. En hij zegt niet van, ik kom pas als je je leven op orde hebt. Hij zegt van, hier ben ik kom jou tegemoet. En wat ik extra opvallend vond, en daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Jacob bidt niet, hij bouwt geen altaar, hij aanbidt niet. Hij heeft zoiets, ik lig op de puinhopen van mijn leven, op de gevolgen van mijn eigen stommiteiten. En te midden van dat ontmoet God hem. Juist dan komt God en openbaart hij zichzelf. En hij herbevestigt de zegen van opa Abraham en vader Isaac aan Jacob. En dit is de God van trouw. En we hebben toen gekeken naar de psalm, welzalig de man die Jacobs God tot hulp heeft. Niet de God van Abraham, niet de God van... Nee, Jacobs God. De God van Jacob die hem opzoekt, terwijl dat er niks van zijn eigen verdiensten, die ontmoeting ook maar op welke manier dan ook, zou kunnen rechtvaardigen. Vandaag gaan we verder in de geschiedenis van Jacob. En de rode draad van vorige week was, en is ook vandaag, dat Jacob wellicht God niet zocht, maar God hem wel opzocht. En ik wil daar vandaag nog iets verder op inzoomen. Want hoe geweldig de genade van vorige week ook was. Wow, wat een God. Jacob de bedrieger, en we hebben het hele bedrog gelezen. En per regel krijg je nog meer kromme tenen. Na afloop kwamen de mensen naar me toe, die zeiden van, ik ken de geschiedenis, maar als je hem zo weer hoort, man, wat een lelijke details. He, zo'n stukje dat hij midden in het bedrog, dat Isaac zegt, ja, maar hoe is hij nou zo snel gelukt? En met dat zegt hij, nou, omdat God bij genadig was. En dat zijn van die momenten dat je denkt, hier komt het vuur uit de hemel. En dan is de conclusie, wat een genadig God. En daar kan je in verlustigen. En dat hebben we ook gedaan en dat is ook terecht. Maar als ik een stap terug doe, lijkt het onrecht wat Esau en vader Isaac aangedaan wordt, en passant onder de mat geveegd te worden. Want Esau wordt hier gewoon, ik had haast gezegd, in het pak genaaid, maar dat mag je niet zeggen. Maar die krijgt ze toch wel thuis hier, of niet? En dan vader Isaac. Wie moet je hierna nog vertrouwen? Weet je, ik zei van, joh, het begint met dat hij denkt dat hij gaat overlijden en dat dat aanstaande is. Dat duurt nog 8 hoofdstukken en 40 jaar verder. Ik vraag mij af, hoe heeft die man hierna naar Rebecca gekeken? Ik was op zijn minst een dagje ontstemd geweest. Zie je die audio verschijnen? Hoe doe je dit? Je eigen vrouw heeft ervoor gezorgd dat je eigen zoon jou gewoon echt beduvelt. En telkens als je twijfelt en denkt, ik stel nog een controlevraag, wordt de leugen alleen maar toegevoegd. En nog een laag, en nog een laag, en nog een laag. Hoe doe je daarna het huwelijk samen? Ik vraag me dat echt af. En het lijkt haast alsof dat het onrecht wat Isaac wordt aangedaan en Esau wordt aangedaan, onder de mat geveegd wordt. Ja, Martin, maar verwachten, dat is toch de kern van genade? Dat klopt. Dat is misschien wel de kern van genade, maar dat is in ons genadetijdperk, waarin er voor al dat onrecht betaald is aan het kruis. Dat is hier nog niet aan de orde. Hier is nog geen alles overtreffend offer gebracht, wat of dat gerechtigheid brengt voor het onrecht en wat genade brengt voor degene die het betreft. Dit is Oude Testament.
Dit is, als je steelt, hak ik je hand eraf. Dit niet? Moet je Leviticus lezen. Ja, er was niet zoveel grijs gebied, hoor. Dat was redelijk lik op stuk. En dat is deze tijd. En ergens gaat dat totaal niet terugkomen. Ik vind dat een soort van ingewikkeld. En daar zat ik ook na vorige week. Klinkt een beetje schizofreen misschien, maar dan luister ik een soort van, terwijl ik het doe, naar mijn eigen preek. En denk ik, dat gaat dan ook nog terwijl door, ik kan er ook niks aan doen. Dan denk ik, ja, Van der Plas, dat zeg je nu wel, maar waar blijft dan de gerechtigheid? En denk ik, nee, doorpreken. Dan denk ik, ja, maar waar blijft dan de gerechtigheid? Nee, doorpreken. En dat is dan voor deze week. Maar dan denk ik, waar blijft dan de gerechtigheid? Hoe onrechtvaardig is dit voor Esau? Hoe onrechtvaardig is dit voor Isaac? En hoe kan dat nou in een tijd waarin er voor dat onrecht nog geen offer gebracht is, wat voor alles betaalde? En daarom verdient deze geschiedenis minstens nog één extra zondag om er verder op in te zoomen. We gaan verder lezen in Genesis 28 en lees met me mee. En net zo goed als dat ik dat in Genesis 26 deed, doe ik het in 28 weer. We beginnen van voren. Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die er lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: ik ben de Heer, de God van je grootvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. En eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En de volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, wijdde hem door er olie over uit te gieten. En hij gaf die plaats de naam Bethel en vroeger heette het daar Lus. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt en als hij mij brood geeft te eten en kleren aan mijn lichaam en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Zo. Deze steen die ik gewijd heb, zal een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Komen we straks op. Ik wil even terug naar die ladder. Jacob ziet in zijn droom een ladder. Hier staat het woord kalum. C-A-L-L-U-M. Dit woord komt in de hele Bijbel één keer voor. Terwijl zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament spreekt over trappen en ladders en weet ik al niet wat. In Kronieken lezen het, de bouw van de tempel. Paulus die langs de ladder ladders en trappen, ga ze maar opzoeken. Zodra je het googelt, krijg je 25 versen met ladders en trappen. En er zijn er vast nog meer. Nergens wordt het woord kalm gebruikt, alleen hier. En het woord betekent meer dan een houten trappetje. Dit is niet het aardbeienleertje. Dit is ook niet de ladder die je gebruikt om te schilderen bij die plek waar je niet bij kan. Het woord kalm betekent verbinding tussen hemel en aarde. Hier op de plaats waar Jacob ligt te slapen, nadat hij weggevlucht is van de plaats van het verbond,
ontstaat een verbinding tussen hemel en aarde, van waaruit God genade geeft aan hem, spreekt tegen hem en zijn zegen verbindt aan hem, aan de bedrieger. En waar rechtvaardiging afwezig lijkt te zijn. Houd deze gedachte even vast en neem met mij even een sprongetje naar het Nieuwe Testament, waar Jezus zelf aan het woord is tegen Nathanael. Johannes 1, vers 43 tot 51. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. Jezus is in het proces van zijn discipelen roepen. En Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over ook wie de profeten spraken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet. Een mens zonder bedrog. Waar kent u mij dan van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je nog onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. En Jezus vroeg, geloof je? Omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? En hier komt hij. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Heb je deze eerder gehoord? En dan is er ook nog iets vervelends. Ik ga toch vandaag ook nog even op de MBV mopperen. Want die vertaalt hier iets essentieels helemaal weg. Want hier staat niet dat je engelen omhoog zal zien gaan en neer zal zien dalen naar de mensenzoon. Hier staat op de mensenzoon. En als je gaat kijken naar het woord wat MBG keurig met op vertaalt en je zoekt het op, dan betekent dat op. Als iemand naar mijn tenen toe loopt, vind ik het niet zo erg, maar als iemand erop staat, dat is toch een saillant detail, vind je niet? Dat lijkt misschien een leuke woordspeling, maar wat Nathanael hier hoort, is dat Jezus zegt, serieus, ben je onder de indruk van wie ik ben, vanwege het feit dat ik je laat zien dat ik jou al zag, voordat je mij zag, dat ik je zag onder de... Ik zal je wat anders vertellen, en dan refereert hij rechtstreeks aan de droom van Jacob. En dan zegt hij, je zal de hemel open zien en je zal engelen omhoog en omneer. Je zal een verbinding zien tussen hemel en aarde op mij. Door mij. Wat hij zegt is, ik ben de kalm uit Genesis 28. Daarom wordt het maar één keer gebruikt. En wat hier gebeurt, is dat Jezus in een tijdperk daarna uitlegt dat hij de verbinding was waar hemel en aarde raakt in Bethel. En, weet je, en dan zitten er nog wat meer van die detailtjes in. Hij ziet Nathanael en zegt, dat is een echte Israëliet, afstamming van Israël. Als je je geschiedenis kent, dan weet je dat de naam van Jacob ooit Israël wordt. En dat alle afstammelingen zijn naam zullen dragen. Wat hij zegt is, hier zie je een ras-echte afstammeling van, nee, niet van Jacob, maar van Jacob die door het proces met zijn God heen ging en Israël werd. En zoals dat hij door het proces heen ging en wat begon met de openbaring toen ik de kalm, de verbinding lag tussen hemel en aarde en een voorschot nam op het offer wat ik ooit zou brengen, waardoor de gerechtigheid tot stand zou komen die afwezig lijkt in Genesis 28, vanaf dat moment is er iets baangebroken en jullie zullen het volledig zien gebeuren. Vind je dat niet fantastisch? Woorden die één keer voorkomen in de Bijbel, verdienen altijd je aandacht. Daar zit zelden toeval in. Hij zegt, hier is iemand die letterlijk voortkomt uit Israël. Die voortkwam uit mijn genadedaad, die begon in Bethel. Toen ik te midden van een situatie waar de wet sprak over oordeel. My goodness, als je de wet losgelaten had op wat Jacob zojuist gedaan had. was er niet zoveel van overgebleven. En zegt hij, en daar heb ik ingegrepen, ik heb mezelf daar geopenbaard. Ik was daar de kalm waardoor de hemel de aarde kon raken, de verbinding tussen hemel en aarde, terwijl het offer nog gebracht moest worden. Maar hier wordt een voorschot genomen op datgene wat ik ooit zal doen voor de mensheid. En wat toen al begon, zullen jullie de volheid van zien, Nathanael. Ja, ik vind dat mooi. Hij zegt, ik ben de kalm en je zal engelen opzien gaan en afzien dalen op de Zoon des Mensen. Hij zegt, ik ben die verbinding. En iedere Jood kende dit, want dit was een deel van hun identiteit. Ze waren Israëlieten, kinderen van Israël. Ze wisten dat dit kwam vanuit het verbond wat hun God ooit met Abraham gesloten had, herbevestigd heeft aan Isaac en vervolgens herbevestigd had aan Jacob. Er was niemand die hier ook maar een moment dacht, gut, waar zou die het over hebben? Ze wisten dat dit ging over Genesis 28. Nathanael wist instant waar dit over ging. En wat hij zegt is, ik ben de verbinding tussen hemel en aarde. En die was ooit tot stand gebracht in Bethel. En ik zal permanent de barrière tussen hemel en aarde opheffen, zodat de genade van de hemel vrijelijk zal stromen. En Nathanael, je zal er getuige van zijn. Kennelijk heeft God in Bethel al een voorschot genomen toen de Almachtige genade betoonde aan Jacob. God van trouw, u verandert nooit. Dat klopt. En wij houden ervan, vooral in onze theologie, om hem in te kaderen in Oud Testament en in Nieuw Testament. En hier neemt de God van het Oude Testament een voorschot op wat zijn zoon in het Nieuwe Testament tot stand zal gaan brengen, zodat de zegen van de Almachtige kan rusten op een van de aartsvaderen, zodat uit hem het volk voort zal komen, wat later de Messias voort zal brengen, wat het voorschot ten volle zal betalen. Heb je hem? Hier wordt geen onrecht onder de mat geveegd. Hier wordt het onrecht van Esau en van Isaac niet en passant even weggemoffeld omdat het zo rot staat in de tekst of Gods genade besmeurd. Hier wordt een voorschot genomen op een alles overtreffend offer waarvan de Almachtige wist dat het gebracht zou worden. En waarvan hij zei, ik neem hier het voorschot, want uit dit voorschot zal de belofte voortkomen wat het lam voort zal brengen, wat dat offer ooit zal gaan brengen. Ik weet niet wat het met jou doet, maar dat maakt mijn beeld van God alleen nog maar groter. Jacob ziet niet een trappetje. Hij ziet een verbinding tussen hemel en aarde. Die overstijgend is aan de gevolgen van zijn daden. Die overstijgend is aan zijn mogelijkheden en aan zijn onmogelijkheden. En daar vindt de belofte plaats die vervolgens de vervuller van de belofte voort zou brengen. En dan moeten we nog even naar een detail waar je heel makkelijk overheen leest. Maar zowel in Genesis 28 als in Johannes 1, waar Jezus Genesis 28 citeert, staat iets opmerkelijks. Hij zag een ladder op aarde, helemaal tot aan de hemel, en daarlangs zag die engelen van God naar beneden komen en afdalen. Nee. Oh, maar dan zal dat Johannes gecorrigeerd zijn. Voorwaar, ik zeg jullie, je zult de hemel open zien en de engelen van God naar beneden. Nee. Ze stijgen eerst op, dat betekent dat ze er al waren. Het valt namelijk niet mee om omhoog te gaan als je niet eerst beneden was. Toch? Ik zie sommige mensen ingewikkeld kijken, probeer het thuis maar. Zoek een trap en probeer maar omhoog te gaan terwijl je boven staat. Dat gaat niet. En dan zou het misschien een verspreking of een verschrijving kunnen zijn in Genesis 28. Maar is het wel typisch dat Jezus dezelfde verspreking citeert in Johannes 1. Wat hier eigenlijk staat, is Gods engelen omringden Jacob al, nog voordat hij de ontmoeting had in zijn droom, nog voordat de kalm de verbinding lag tussen hemel en aarde. En zijn engelen omringden hem. De Bijbel spreekt daar zulke mooie dingen over. MBG zegt dat hij zijn engelen bevel geeft over ons. In Psalm 91. Hij zal voor u zijn engelen bevel geven, zodat ze u bewaren op al uw wegen. Dat was de plek waar Jacob lag. Zomaar onder de blote hemel, maar omgeven door de engelen van God. Hebreeën zegt, zijn ze niet alle dienende geesten uitgezonden om hen bij te staan, die deel zullen krijgen aan de redding? Weet je, ik heb Graham Powell hier ooit eens over horen preken. En die zei, we hebben het niet zo vaak over engelen. En als we het erover hebben, doen we er makkelijk over. Hij zegt, ik heb dit meegemaakt. Dat mensen al kauwend zeiden, I the picture of the Lord, an image. Saw an angel in that corner, one in that corner. Also an angel in that corner. Also an angel in that corner. Hij zegt, als engelen van God zich openbaren, vallen mensen plat op hun snuffert. Maar als de Almachtige tegen jou en mij zegt, zie ik zal met je zijn alle dagen van je leven, heeft hij het over, ik zal met je zijn alle dagen van je leven. En dan is dit de bonus. Ik geef mijn engelen bevel over jou. Ze zullen je omringen. Even één dingetje. Hij geeft zijn engelen bevel. En waarom zeg ik dit? Charismatisch Nederland kent ook de dynamiek waarin mensen denken dat ze engelen kunnen commanderen. En waarin, oh, dat is serieus, ik hoor wat mensen voor wie het eerst is. Maar tijdens momenten dat er gebeden wordt voor bevrijding, bevrijdingspastoraat of wat dan ook, is dit niet ongebruikelijk. Heer, ik roep uw engelen aan en dan gaan we engelen commanderen. Hij geeft zijn engelen bevel over ons. Het zijn zijn dienende geesten en niet onze knechtjes die we in onze broekzak hebben. Maar hoe prachtig is dit? Even het plaatje compleet. Jacob denkt dat hij tekort gaat komen. Dat er geen zegen op zijn leven zal rusten. Dat Esau met alles aan de haal gaat waar zijn hart naar uitgaat. Eerst heeft hij al dat eerstgeboorterecht ontfutseld met een bord linzensoep. Dat verdiende de schoonheidsprijs al niet. En dan komt het aparte bedrog van Genesis 28. En dat wordt laag op laag op laag op laag op laag op laag lelijker. En dan lig je ergens onder de blote hemel met opnieuw een leugen in je nek. Hè? Want vader Isaac die heeft er me ingezet. Ja, ga maar weg, want anders dan trouwt hij straks ook nog met zo'n hetitische. En dan krijgen we weer dat gedoe. En hij moet wel een goed meisje trouwen. Dat was de boodschap waarmee Isaac instemde. En dan lig je daar onder de blote hemel, je hebt zoiets, hoezo bidden, dat ga ik niet doen, hoezo aanbidden, ik kan God niet eens onder ogen komen, laat staan dat ik een altaar kan bouwen, en dan is God daar. En die zegt, even wachten, mijn trouw gaat zo ver, dat ik, nog voordat het offer gebracht is, een verbinding tot stand zal brengen tussen hemel en aarde, waarvan later bekend zal zijn dat ik de kalm was, niet een laddertje, maar dat ik degene was op wie die verbinding tot stand komt, dat ik degene was die alle barrières daar al weghaalde. En vanaf dat moment ben je onder mijn bescherming. Mijn engelen omgeven jou en zullen je bijstaan op alle wegen. En er is een open verbinding met mij. Ik vind dit mindblowing. Vanaf hier staat het geschiedenis van Jacob in het teken van processen die hem gaan vormen tot Israël. En ik neem even een voorschotje op volgende week. Want dat hij nog wat te leren hebt, is duidelijk. Hè? Even voordat we de brug slaan van de kalm naar ons, nog even de laatste verse. Als God mij terzijde staat en als hij mij op deze reis beschermt en als hij mij brood geeft en als hij mij kleren geeft en als ik veilig terugkom, dan zal u mijn God zijn. Nee! Ik ben je God omdat ik je God ben. En omdat ik je God ben, is dit de zegen die volgt. Niet als u mijn schuur volrijdt, bent u mijn God. Ik ben jouw God. En vanuit mijn trouw zal zegen je volgen. En dan maakt hij het nog een stukje gekker. Dan zegt hij, ja, en als u me dan zegent, nou, dan ga ik tiende geven. Joh. Even wachten. Dat is het paard achter de wagen. Tiende zijn de eerstelingen, niet datgene wat overblijft. Tiende is niet van, nou, als u mij zegent dan. Nee, tiende is, ik weet dat u God bent en dat u boven mijn mogelijkheden en onmogelijkheden staat.
En datgene wat of dat ik aan zegen van u ontvangen heb, wijd ik toe aan u door voordat ik de rekensom gemaakt heb 10% aan u toe te wijden. Zodat de zegen kan volgen. Jacob heeft het principe door, maar hij heeft een klein beetje omgedraaid. En daar vandaan dat hij 20 jaar oom Laban in zijn nek krijgt om dat te leren. Nou, daar gaan we volgende week een beginnetje aan maken. Overigens, oom Laban heeft het uitgevonden en verbeterd, hoor. Hij ontmoet zijn meerdere in het bedriegen. Even terug naar waar we net waren. Wat betekent dit nu voor ons vandaag? Welzalig de man die bij vallen en opstaan de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Vorige week hebben we afgesloten met, dat is onze God. Die hebben wij tot onze hulp. En ik weet niet of dat je er altijd van bewust bent, maar jij en ik zijn net als Jacob onderweg in onze wandel met God. En ook bij ons gaat het vaak met vallen en opstaan, toch? Iemand die zegt, nee hoor, het gaat bij mij van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat kan, maar ik heb het nog niet meegemaakt. Ik ga nog wel eens een keer op mijn snuffer. En dan moet ik opkrabbelen en opstaan. En in Bethel neemt de Zoon van God een voorschot op wat de Zoon ooit zal vervullen. Eigenlijk geeft de droom een doorkijkje naar wat ooit komt. En jij en ik leven in die vervulling. Wij leven in dat tijdperk waarin dit in vervulling is gegaan. Waarin Jezus zich gaf en waarin de genade ons deel is. En waarin dat hij zegt van, en voor jou is er een geopende hemel. En daar waar wij soms struikelen in ons vrucht dragen, is daar de troon van genade, waar we telkens als we daarom vragen, barmhartigheid en genade is. En deze tekst hebben we in een eerdere serie uitgekauwd. We hebben een hoge priester die de hemel is doorgegaan. Hij snapt ons, want er is niks wat of dat wij meemaken waar hij niet in beproefd is geweest. Overigens heeft hij nergens in gezondigd. En dus mag ik hem zonder schroom naderen. Er is niets waarmee ik in mijn vallen en opstaan bij de troon kom. Zeg, vader, dit en dit gebeurt. Wat? Iedereen de zaal uit, engelen overleg, want we hebben iets verschrikkelijks gehoord, wat nog nooit... Er is niks wat jij en ik meemaken, wat hij nog nooit eerder heeft meegemaakt. Waar hij niet in verzocht is geweest, zonder te zondigen. En dus is er een open hemel voor jou en mij. En mogen we onder een geopende hemel leven. En hier zit toch nog even een maatje. Sorry. Want ik hoor dit nogal eens voorbij komen als doelstelling. Zo van, ja, maar als je bewust bent dat je leeft onder de geopende hemel, dan is de sky the limit. En dan vliegen de gebraden kippetjes zo je mond in. En als dat niet zo is, ligt het aan jou. Dan heb je onvoldoende besef van de open hemel. Of dan heb je onvoldoende geloof in wat er allemaal beschikbaar is. Sinds dat de hemel, we leven onder de open hemel. Hebreeën zegt het, ja, dat klopt. Maar we leven onder een open hemel in een gebroken wereld. En die twee heffen elkaar niet op. Weet je, ook voor mensen die leven onder een open hemel, bestaat het leven niet alleen uit zegen op zegen op zegen. Die hebben ook te maken met gebrokenheid. Want voor ons is de geopende hemel die we hier op aarde meemaken, geen eindbestemming. Net zo min als dat Bethel een eindbestemming was. Want als Jacob wakker wordt, zegt hij, dit is een fantastische plek. God was hier. Dit moet de poort van de hemel zijn. Goede plek om te blijven kamperen, toch? Heer, als dit de plek is waar u zo aanwezig bent, terug heeft geen nut. Want dan word ik een kopje kleiner gemaakt. Doel heb ik toch niet. Guess what, ik blijf hier. En dan is dit de plek waar u mij rijkelijk kunt zegenen. Echt niet. Bethel was geen eindbestemming. Bethel was het begin. En zoals Bethel geen eindbestemming was, is de geopende hemel waaronder jij en ik leven geen eindbestemming. De eindbestemming is namelijk de eenheid in die hemel, zonder dat ik vanaf een gebroken wereld naar die geopende hemel hoef te kijken. Dat is voor dit moment. En dat is de waarheid van dit moment, maar het is bedoeld als vertrekpunt. Weet je, het altijd aanwezige vertrekpunt van onze trip up Future Lane. Heer, wat er ook gebeurt, ik heb altijd vrije toegang tot de troon van genade. Het altijd aanwezige vertrekpunt van onze missie. Heb je al ontdekt dat je op missie bent? You're on a mission from God.
Het altijd aanwezige vertrekpunt van ons vruchtdragend vruchtdragen. En de ontmoetingen aan de troon van genade dienen naast dat het voor ons een mooie impact heeft, altijd een groter doel. En door heel de Bijbel heen lees je dat goddelijke ontmoetingen een doel dienen. Ik heb er een paar opgeschreven. Mozes komt bij de brandende braamstruik. En dan zegt hij niet, dit is zo fantastisch. Zegt God, oké, dit is het. We hebben een fantastische ontmoeting, terug naar je volk. Terug naar mijn volk, daar heb ik laatst een Egyptenaar doodgeslagen. Ik weet niet wat me daar te wachten staat. Misschien zijn ze erachter gekomen. Misschien word ik zodra ik er ben gegrepen. Wacht me een doodsvonnis. Dat volk dat zit in slavernij. By the way, ik stotter. Hoezo moet ik, zegt Mozes, even wachten. Deze ontmoeting leidt maar tot één ding. Zodat jij hoort wat of dat je moet gaan doen. En zodat jij genade ontvangt voor datgene waar je zelf tekort schiet. En nou terug naar je volk. Jesaja. Jesaja. Die zit in een dieptepunt van zijn leven. En dan komt er een moment dat hij Gods heerlijkheid mag zien en dat hij vertroost wordt. En dan naar het eind van dat bericht zegt hij, wie zal ik zenden? En dan zegt hij, zend mij. Had ook kunnen blijven. Hij zegt, zend mij. Petrus. Petrus die heerlijkheid ziet in de wonderlijke visvangst. En zegt, ja, maar als dit kan, dan bent u de Messias. En waarvan Jezus zegt, dat heb je helemaal goed door. En vanaf dat moment mag je erop uitgaan en maak ik je visser van mensen. Hier kunnen we niet omdraaien dat u gewoon voor de oogst zorgt en dat ik vissen tel. Nee, dat is niet de bedoeling, dat is één keer gebeurd. Maar ik maak je visser van mensen. De ontmoeting is ervoor zodat jij doorzicht krijgt en toegerust wordt, zodat jij jouw deel kan doen, want je bent op missie. Paulus. Goddelijke ontmoeting op de weg naar Damascus. Hij ziet de Heer rechtstreeks en dat aanzicht zorgt dat hij blind wordt en van zijn paard gevallen. En vervolgens, na die ontmoeting, zegt God, oké, nu heb je het door. Ik zal iemand sturen die ervoor zorgt dat het ongemak van je blindheid opgeheven wordt. En dan ben je aan de bak. Want de ontmoeting is niet het eindbestemming, dat is een toerusting en een moment van bewustzijn, zodat jij jouw missie kan vervullen. Leven onder een geopende hemel is nooit ons eindbestemming. Is een zekerheid die er mag zijn terwijl wij onderweg zijn in de missie die God ons geeft, in onze trip op Future Lane, in het wandelen en leven in en uit ons beloofde land. Dat is waarvoor het bedoeld is. En in het deel van de serie over de bronnen leerden we dat wanneer wij doortrekken naar de volgende bron, daar altijd een levengevende bron achterblijft op die plek. En in dit deel leer je dat je niet alleen maar geroepen bent om levengevende bronnen achter te laten, maar dat je ook geroepen bent om mensen te laten zien hoe leven onder een open hemel eruit ziet en hoe de realiteit van het koninkrijk daar vandaan doorbreekt in het gebroken bestaan van deze wereld. Dat is waar de ontmoeting voor bedoeld is. Niks meer en niks minder. In Johannes 1 zegt Jezus tegen Nathanael, je zal nog veel grotere dingen zien, want ik ben de kalm, ik ben de verbinding tussen hemel en aarde. Ik ben degene die verbinding legt en de barrière wegneemt, zodat jij zichtbaar wordt. En zodat het door jou heen zichtbaar wordt dat iedereen kan leven onder een open hemel. En daar zegt de Bijbel prachtige dingen van. 2 Korinthe 3 vers 18, waar alle die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, zij refereert aan Mozes, die na de heerlijkheid van God gezien te hebben sluier moest dragen. Dat hoeven we niet. En zonder bedekking mogen we de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Weet je, dit worden van die mooie woorden. Maar bij weerspiegelen hoef je niks te zeggen. Toch? Ik kan moeilijk ergens gaan zitten en zeggen, ik spiegel, ik spiegel, ik spiegel. Oeh, ik spiegel. Spiegel de spiegel. Spiegel de spiegel, de spiegel, de spiegel, de spiegel. De spiegel is, jij kijkt naar mij en je ziet God. Maar is het altijd zo? Nee, vraag maar aan Marjan. Maar ik heb zo mijn momenten. En ik bid dat ze toenemen. En als het gaat over weerspiegelen, betekent, daar moet je voor aanwezig zijn. Soms op plaatsen waarvan je denkt, die wil ik helemaal niet zijn. Maar voor weerspiegelen moet je aanwezig zijn. En dat begint met, Heer, als ik daar ben, ik weet niet of ik iets kwijt kan van datgene wat ik weet. En misschien is het helemaal niet de bedoeling. Ik weet niet of ik iets kan zeggen of kan doen. Maar ik ben er en wilt u uzelf door mij weerspiegelen. En het enige wat ik dan doe is, ik ben er. Dat is hoe weerspiegelen werkt. Johannes 20. Zoals de Vader mij gezonden hebt, zo zend ik jullie. Jongens, we zijn op missie. Matthäus 5, vers 14 tot 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zullen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. We zitten in de serie A Trip of Future Lane. Bethel was niet Jacob's eindbestemming. Het was slechts de plek waarop dat hij toegerust werd, doordat de barrière tussen hemel en aarde opgeheven werd. Doordat er daar rekening gehouden werd met het onrecht en zegt van, joh, ik neem een voorschot op het offer wat dat onrecht ooit volledig zal rechtvaardigen. En jou zet ik vrij om onder de open hemel de belofte uit te gaan leven, waarop dat de zegen voor de hele wereld uit voort zal komen. Om vervolgens, als de zegen van de hele wereld daar is, het voorschot wat we zojuist genomen hebben, af te betalen in het offer van Jezus Christus, die sterft voor jou en mij. En jij en ik zitten in exact dezelfde dynamiek, alleen we zitten in het tijdperk na dat offer. Weet je, Bethel was niet bedoeld om daar te blijven. Niet lekker kamperen onder een open hemel tot de Heer terugkomt. Bethel was een vertrekpunt. Een plaats waar hemel en aarde elkaar raakten, zodat de belofte van God die ooit in vervulling zou gaan, baan kon breken. In deze serie, die nu al een week of 9 aan de gang is, heb ik vaker mensen horen zeggen, ja, ik vind het mooi hoor, maar ik ben er nog niet zo achter wat mijn beloofde land is. En dan is mijn vraag altijd, waar ben je naar op zoek? Ja, dat weet ik dus net niet. Maar als je zegt, ik ben op zoek naar mijn beloofde land, en dat is een stukje groen met tulpen eromheen en waar harpjes spelen, dan kan je lang zoeken. Weet je, jouw en mijn beloofde land, ons beloofde land, is de plaats waar de hemel de aarde raakt, doordat jij er bent en jij weerspiegelt en jij licht geeft. Dat maakt jou jouw beloofde land. En waarom is het jouw beloofde land en niet het mijne? Omdat jij de relatie hebt die ik niet heb. Jij komt jouw collega's tegen. Jij komt jouw buren tegen. Jij komt jouw familie tegen. Jij hebt jouw familie waar of dat je al jaren niet komt en waar je nodig langs zou moeten gaan. Het is raar als ik daar kom. Toch? Ja, het zou een beetje vreemd zijn dat ik zeg van, ding dong, ja, ik ben Martin, ik ben de voorganger van. En ik weet dat hij al een paar jaar niet geweest is, maar het wordt een hoog tijd dat hier het koninkrijk baan gaat breken. Dus hier ben ik. Kijk goed in mij, want ik weerspiegel. Een beetje gekunsteld, vind je niet? Maar het is jouw beloofd land, omdat jij geroepen bent, omdat het jouw connectie is, omdat het iets is wat God jou heeft toevertrouwd, waar hij jou op jouw positie gesteld heeft. En zegt van, hé, verwacht, je leeft onder een geopende hemel. Bethel was het vertrekpunt. Jouw geopende hemel is een volgend vertrekpunt, zodat jij mag weerspiegelen en je licht mag laten schijnen op de plaats waar ik jou gesteld heb. En dat maakt het tot jouw beloofde land. En het goede nieuws is, daar hoef je niks voor te doen, dat is iedere dag realiteit. Dit staat ook niet even aan pauze. 21 augustus verschuift mijn beloofde land naar de luchthaven Schiphol. Ik heb er nu al zin in. En vervolgens verschuift mijn beloofde land naar onze vakantiebestemming. Ik kan moeilijk zeggen van, ja, sorry heer, ik tune eventjes 3 weken uit en dan kom ik terug in mijn beloofde land. Mijn beloofde land is daar waar of dat hemel en aarde elkaar raken, omdat ik aanwezig ben, omdat ik onder de geopende hemel leef. En dat is voor jou hetzelfde. Bedoeld om vanuit die open hemel uit te leven in onze omgeving, te weerspiegelen, licht te laten schijnen. En waar we zijn naam verheffen boven iedere situatie. Dat maakt werk, school, straat, buren, familie, vakantie, je vrienden, tot je beloofde land. Waar jij uit mag delen en uit mag leven wat je onder de open hemel ontvangt. Lianne kwam net naar me toe. En ze zegt, van de week waren we in de speeltuin en Luca zat op de schommel holy, holy, holy te zingen, uit volle borst. Wat zei je? Huh? Ander kind. Je was in de speeltuin, ander kind zong het. Kijk. En ze zei, wat ik eigenlijk op dat moment dacht en wat ik door wil geven, is dat de Heer zegt, je mag vrijmoedig zijn. En ze zei, misschien is het voor iemand persoonlijk. Ik denk dat het voor ons allemaal persoonlijk is. De vrijmoedigheid van kleine kinderen is zo heerlijk aanstekelijk. En waar hebben we dat kwijtgeraakt?
van de week in dat gesprek wat veel te laat werd, toen we visite hadden, toen hadden we het hierover. En zo, ik wist zeker dat de Heer zei, Heer, bij de visboer? Ho, en het is hier nog druk ook. Ik heb eigenlijk in allerlei bochten geworsteld. Vervolgens had die persoon zijn portie kibbeling en zei, ik ga buiten aan de tafel op. Dank u, Heer, dan kan ik naar buiten naar de tafel. Ergens zijn we die vrijmoedigheid behoorlijk kwijt. Heer, bij de visboer? Ja, bij de visboer. Jo, misschien vind je het raar, maar ik geloof in een God. Ik geloof ook nog dat hij spreekt. En hij vraagt of ik jou vandaag zijn zegen wil geven. En ik zegen je in Jezus' naam. Heb een fijne dag. En doe. Wie voelt daar enige barrière? Kinderen niet, want die hebben die nog niet opgebouwd. Weet je, het doel van onze reis is niet dat we steeds een mooie, bijzondere ervaring ervaren onder de geopende hemel, waar we lekker op kunnen kikken. Het doel van onze reis is dat we in de omgeving waar God ons geplaatst heeft, ons beloofde land, zo mogen leven vanuit de geopende hemel, dat mensen om ons heen dorst krijgen naar het levende water. Dat mensen om ons heen hem gaan zien en ontmoeten in ons. Mariette kwam net naar me toe en die zei, ik had tijdens de aanbidding een oud lied in gedachten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Het is een gezang. En toen zei ze, ik zag dat Jezus bij me was en me een glas water aanreikte. En ik zei, oh, dank u wel. En ik dronk het op en ik gaf het terug. En hij zei, wil je niet meer dan? Want er is altijd meer. En zo makkelijk nemen wij genoegen met datgene wat wij denken dat te behappen is. God van trouw, u verandert nooit. Dat is de God die zei, licht. En er was licht. Dat is de God die zei, scheiding tussen land en zee. En het was er. Dat is de God die zegt, ik ga een voorschot nemen op iets wat eeuwen later pas plaats gaat vinden. Dat kan ik omdat ik de Almachtige ben. En omdat ik zeker weet dat het gaat gebeuren. En ik zorg dat de kalm plaatsvindt. Dat is onze God. En diezelfde God is de God die jou en mij op missie stuurt. En die zegt, zoals ik de Vader zond, zoals Vader mij zond, zo zend ik jou. Zodat je weer spiegelt. Zodat je licht mag schijnen. Ik kom uit de gereformeerde kerk. Ik heb even gedacht of dat ik het zou gaan zingen, maar ik heb het lef niet. Want ik ken de melodie niet. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. De les van Bethel is dat onze God een geopende hemel geeft. Van waaruit ooit de belofte tot stand kwam door datgene wat dat Jacob mee mocht maken. Wat voor ons leidt tot een altijd geopende hemel. Waar de hoge priester die in alles verzocht is zoals wij ons is voorgegaan. Dagelijks dienst doet voor de momenten dat het misgaat hier. En waarvan de Zoon zelf zegt, ik heb je geroepen en bekrachtigd en toegerust. Zoals de Vader mij zendt, zend ik jou. Weerspiegel. Schijn. Heb lief. En als de gelegenheid zich voordoet, verkondig. Vader, dank u wel voor Bethel. Dank u wel voor het voorschot op de genade, wat mogelijk maakte dat de genade ooit geboren kon worden uit een volk wat bestaat uit zondige mensen. Dank u wel voor de vervulling toen uw Zoon zichzelf gaf en zei, op mij zal de verbinding van hemel en aarde tot stand komen. Dank u wel voor de geopende hemel waar we alle dagen onder mogen leven. En Heilige Geest, ik bid, geef ons de kinderlijke onbevangenheid. Geef ons de moed, geef ons het lef, geef ons het plezier, het verlangen om waar we zijn te weerspiegelen, om waar we zijn licht te laten schijnen, om waar we zijn uit te leven,
Om waar we zijn tot zegen te zijn. Om waar we zijn lief te hebben. Om waar we zijn u te weerspiegelen in al uw facetten.